Och imorgon är det in. Det är en dag där alla nämnde att man hade en flams. Ja, det är en problem. Okej, hur? Då man kan probera en bättre långsamt att spreka. Nej, jag vet att de mest misschien nog inte 100% Nederlands kan. Jag kan probera en bättre drag att spreka. Proberen. Ja, ja. Zo hebben we eigenlijk de boodschap dat de Heer me gegeven heeft. Zit al enige dagen mee bezig voor dat te overpijzen. En het is nogal delicaat. Een beetje aan de moeilijke kant. Ik heb er over nagedacht. En toch geloof ik dat de Heer dat op mijn hart heeft gelegd om dat met jullie te delen. Het is een onderwerp die mij al verschillende weken bezig heeft en wat ik toch mogen bij stilstaan heb. En die toch ergens wel heel speciaal is. Ik zou willen beginnen met een paar teksten te lezen uit de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 10. 1 Korinthe, hoofdstuk 10. Eerst vers 6 en dan vervolgens vers 11. Die twee teksten. 1 Korinthe 10, vers 6 en vervolgens vers 11. En ik lees u voor uit de zogenoemde Telos-vertaling. En deze dingen gebeurden ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust zouden hebben in het kwade, zoals zij er lust in hadden. En vers 11. Al deze dingen nu zijn hun overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat zijn twee teksten die spreken over de geschiedenis van Israël. En vandaag doet er niet toe waar, dat is niet in de eerste plaats aan de orde, wordt er veel bij mensen, ook bij christenen, gezegd dat al deze voorbeelden, al deze typen uit het Oude Testament, dat die eigenlijk niet meer van zoveel tel zijn. Nu, ik kan hier vandaag gerust met de hand op mijn hart zeggen, dat is niet zo. Want als je kijkt naar de Bijbel, naar het woord van God, dan doet de Heer Jezus dat zelf. Als de Joden vragen om een teken, dan zegt de Heer Jezus, u zult geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. En dat is een vergelijking naar het Oude Testament. Nu is de, even ter verduidelijking, de telling bij Israël van de dagen is iets anders als bij ons. Daar houden ze rekening met zonsondergang en zonsopgang. En vandaar, ik heb me dat ook heel dikwijls afgevraagd hoe dat kwam. De Heer Jezus is gestorven op vrijdag, op Goede Vrijdag, zoals we zeggen. En de zaterdag en de zondagmorgen is hij al opgestaan. En toch is hij 3 dagen in het graf geweest. Is hij 3 dagen daar geweest. Maar dat is gerekend volgens de telling van de Joodse dagtelling. En dat is heel mooi om dat te zien. Maar goed, terug naar ons onderwerp. Dan zou ik graag een enkele teksten met u lezen. Eerst uit 1 Samuel 6. Ik ga niet dat ganse gedeelte lezen, maar ik ga u wel proberen een klein beetje mee te nemen in deze geschiedenis. De geschiedenis van Israël staat op dat punt op een heel laag niveau. We weten dat de tabernakel daar nog was, de ark van het verbond. En even ter verduidelijking, de ark van het verbond, dat stond in het heilige der heiligen. En dat is een beeld van de Heer Jezus. Dat zijn dingen die we allemaal al weten. Dat was een kist van acaciahout, helemaal overtrokken met goud. En daarin lagen de wet, de staf van Aaron die gebloeid had, en met het manna. En dat is een beeld van de Heer Jezus. Nu, in die tijd waar we naartoe gaan, daar stond het geestelijk peil, zoals ik al zei, van Israël op een heel laag peiltje. De hoge priester was Eli en de zonen van Eli, dat waren Hofni en Pinehas. En dat waren jongens, niet zo'n beste kerels. Ze deden niet wat goed was in de ogen van de Heere. Ze eisten hun deel van de offers op en ten onrechte. En vandaar moet in het Oude Testament moet de Heer Jezus oordelen. En ze lijden slag na slag, lijden ze verlies tegen de Filistijnen. En de Filistijnen, dat is een volk, daar hebben we in het Oude Testament, hebben we daar vele, vele voorbeelden van. Dat zijn een type van vandaag naamchristen. Waarom? Omdat ze via een veel kortere weg, niet de weg die de Heere geleid heeft, die de Israëlieten geleid heeft, maar via een veel kortere weg zijn ze het land, een gedeelte van het land Israël binnengedrongen. En iedere keer weer krijg je die strijd tussen de Filistijnen en Israël. En hier staat die strijd op een hoogtepunt. Want je leest een paar hoofdstukken ervoor dat er alsjeblieft 350.000 man van Israël gesneuveld waren. Dat is veel. En dan gaan ze naar een noodoplossing zoeken. En dan halen ze de ark weg uit het heilige der heiligen, uit het tabernakel. En ze brengen die in de strijd met de gedachte dat de Heere God hen door de aanwezigheid van de ark hen de overwinning zal schenken. Maar niets is minder waar. De ark die wordt geroofd door de Filistijnen. En hij wordt in het land der Filistijnen gebracht. En dan lees je in die hoofdstukken, ik neem u mee in die geschiedenis. Die ark die komt terecht in verschillende steden. En de god van de Filistijnen, het is zelfs zo ver dat je ziet dat daar waar de ark staat, dat die god van de Filistijnen op zijn gezicht neervalt voor de ark. Dagon noemde die god. En hij legt neer. En een andere stad is zijn hoofd eraf. En dan zien ze niks anders als een oplossing. Dan gaan ze ten einde raad, gaan ze die ark, beslissen ze om die ark terug te sturen naar Israël. En daar doen ze nog een aantal dingen bij, die builen die ze kregen, dat was die gouden voorwerpen en nog een paar andere dingen. En dan ga ik dat stukje lezen. In hoofdstuk 6. Voor het verband vanaf alleen vers 7. Nu dan, dus hoofdstuk 6, vers 7. Nu dan, neem een nieuwe wagen, maak die gereed en neem twee zogende koeien, waarop nog geen juk gekomen is. Span de koeien voor de wagen en breng hun kalveren achter hen vandaan terug naar huis. Neem dan de ark van de Heere, zet hem op de wagen en leg de houden voorwerpen die u hem als schuldoffer doet toekomen in een kistje ernaast. Stuur hem vervolgens terug en laat hem gaan. Let dan op, als de ark de weg naar het gebied van Bet-Zemes inslaat, heeft hij ons dit grote kwaad aangedaan. Maar zo niet, dan weten wij dat niet zijn hand ons getroffen heeft en dan is het ons toevallig overkomen. Zo deden die mannen. Zij namen twee zogende koeien, spanden die voor de wagen, maar hun kalveren sloten zij in huis op. Zij zetten de ark van de Heere op de wagen, evenals het kistje met de houden, muizen en de beeldjes van hun gezwellen. De koeien liepen regelrecht in één spoor de weg langs op de weg naar Bet-Zemes. Zij liepen al loeiend steeds maar door en weken niet af naar rechts of naar links. De stadvorsten van de Filistijnen liepen er achteraan tot aan het gebied van Bet-Zemes. Nu zie je in deze geschiedenis dat de Filistijnen die ark terugbrengen, terug op een nieuwe wagen naar het land van Israël sturen. En daar waar de ark terechtkomt, daar wordt hij dan gezet. En daar wordt dat huisgezin, waar hij terechtkomt, wordt dat huisgezin gezegend. Nog eens te meer dat het een bewijs is, daar waar de Heere tegenwoordig is, dat daar zegen is. Dat geldt ook nog voor vandaag. Dat is nog niks veranderd. En dan moet ik een beetje verder. En dan gaan we naar 2 Samuel. Samuel 6, ook weer. Voor het verband vanaf vers 1. 2 Samuel 6, vanaf vers 1. Daarna verzamelde David opnieuw de beste van alle mannen in Israël, 30.000. David stond op en ging op weg met het volk dat bij hem was vanuit Baalin Juda, om vandaar de ark van God op te halen. De ark waarbij de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heere van de legermachten, die daarop troont tussen de cherubs. En zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, en Uza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Zij haalden de wagen uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, met de ark van God. En Ahio liep voor de ark uit. David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de Heere met allerlei muziekinstrumenten en met allerlei muziekinstrumenten van cipressiehout, met harpen, met fluiten, met tamboerijn, met rinkelbellen en met cymbalen. Maar toen zij bij de dorsvloer van Nachon kwamen, strekte Uza zijn hand uit naar de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Uza, en God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf daar bij de ark. David ontstak in woede, omdat de Heere Uza een zware slag had toegebracht. En hij noemde deze plaats Peres Uza tot op deze dag. David was op die dag bevreesd voor de Heere en zei: hoe moet de ark van de Heere bij mij komen? David wilde de ark van de Heere niet bij zich laten komen in de stad van David. Maar David liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom de Gittiet. Zo bleef de ark van de Heere in het huis van Obed-Edom de Gittiet 3 maanden lang. En de Heere zegende Obed-Edom en heel zijn huis. Nu, even ter verduidelijking. David en de mannen van Israël, die doen hier precies hetzelfde wat de Filistijnen hadden gedaan. En dat geeft een hele betekenis. Dat geeft een hele bijzondere betekenis. Heel moeilijk om dat even na te denken, maar ook wij als gelovigen, ikzelf ook, ben daarop geen uitzondering. We zijn als mensen zo gauw geneigd om bepaalde dingen in ons leven toe te laten die eigenlijk niet de wil van de Heere zijn. En later zie je in enkele hoofdstukken verder dat David geleerd heeft wat het betekent om de Heere gehoorzaam te zijn. Straks zal ik u vertellen, heel in het kort, waar je dat kan vinden. Maar het was voor David een hele slag dat wat daar gebeurde. En dan moet ik erbij zeggen, was dat nu zo slecht wat de Israëlieten daar deden? Was dat zo slecht wat Uza deed? Die koeien of die dieren die gleden uit. En de ark dreigde van die wagen af te glijden. En wat doet Abinadab? Hij steekt zijn hand uit om de ark van de Heere te beschermen zodanig dat die ark niet van die wagen zal glijden. En toch wordt hij gestraft en valt hij dood neer. Dat is een hele les. Een hele les. Ten eerste heeft David en heel het volk aangenomen dat wat de Filistijnen, waarvan we toch mogen zeggen, in veel gevallen dat het naamchristenen zijn. Ze hebben niet werkelijk de Heere aangenomen. Ze hadden die ark gezet op een nieuwe wagen en ze hadden hem zo teruggestuurd naar Israël. En David en heel het volk doen precies hetzelfde. Hadden ze daarmee slechte bedoelingen? Nee. Ze hadden daarmee geen slechte bedoelingen. Had Abinadab, wanneer hij zijn handen uitsteekt om die ark tegen te houden, had hij daarmee slechte bedoelingen? Nee, zeker niet. Zeker niet. En toch moet de Heere hem straffen. En waarom? Dat zie je enkele hoofdstukken verder. Dat zie je dan in de kronieken, kom je dat dan tegen. In 1 Kronieken 13 kom je dat dan tegen. Dat David geleerd heeft te onderzoeken wat het woord van God hem te zeggen had. En dat vind je in Numeri, dat vind je in Deuteronomium. De ark van de Heere, die mocht alleen gedragen worden met bomen die in ringen door de ark gestoken werden op de schouders van de levieten. Zo moest de ark des Heren gedragen worden door de levieten. En dat staat heel duidelijk beschreven in het boek Numeri en in het boek Deuteronomium wordt het herhaald. Zo moest het gebeuren. Zo had de Heere dat bevolen. En zelfs de levieten, die mochten de ark des Heren niet aanraken. Dat was het bevel van de Heren. En dat is heel mooi om dat te zien. Dat daar waar gehoorzaamheid huist, daar waar gehoorzaamheid op de eerste plaats staat, dat je dan mag zien dat de Heren zegen. En de Heere zegent ook het huis waar die 3 maanden de ark gestaan heeft. Nog een keer weer een bewijs dat die ark een beeld is van de persoon van de Heer Jezus. En we hebben het vanmorgen al in verschillende van onze liederen hebben we het gehad dat we dankbaar zijn dat we kinderen van God geworden zijn. Dat de Heere ons door zijn werk op het kruis terug aan het hart van de Vader heeft gebracht. Daar zijn wij als christenen vandaag ontzettend dankbaar voor. En daar hebben we alle reden toe, broeders en zusters. Alle reden. Want als ik in mijn Bijbel lees, dan lees ik dat, en dat is de ark, je kan dat ook zien. De Heer Jezus is de mens die uit de hemel is neergedaald. Het acaciahout is een beeld van de mens. Ik herinner me vele jaren terug in de kanten van Menen. En die zijn hier ook geweest destijds in Eernegem. Waar broeder Dato Steenhuis nog lezingen heeft gehouden over de tabernakel. En over alles wat er omheen was. Asiel zal dat nog wel herinneren. En dat is heel mooi om daarbij stil te staan. Al die dingen van de tabernakel in het Oude Testament, die hebben ons iets te vertellen. En zo is de ark van het verbond een beeld van de persoon van de Heer Jezus. Dan zie je na een tijd dat David gezocht heeft in het woord van de Heere. En dat hij gezien heeft, oh, ik ben verkeerd bezig. Ik ben niet goed bezig. De Heere roept mij tot gehoorzaamheid. En dan na 3 maanden, dan nemen ze terug het, hoe moet ik het zeggen, nemen ze het terug op om de ark terug naar Jeruzalem te brengen op de plaats waar David had voorzien. En dat doen ze dan op de juiste manier. Daar wordt dan gezegd dat de Levieten, heel die familie wordt opgenoemd. Gaan we nu niet doen. Maar heel die familie wordt opgenoemd. En ze moeten zich heiligen. Dat wil zeggen, ze moeten zich apart zetten. Ze moeten zich in orde brengen om de Heere te kunnen dienen. En dat doen ze ook. Excuseer. En dan op dat moment, dan brengen ze de ark zoals de Heere dat bevolen had in het boek Numeri, in het boek Deuteronomium en ook in de andere 5 boeken van Mozes. Maar in het bijzonder in die 2, daar heeft de Heere bevolen hoe dat de ark terug moest vervoerd worden. Dat zien we ook wanneer de ark binnengebracht wordt. En het volk, wanneer ze door de Jordaan gaan, dan zie je dat die ark gedragen worden. En wanneer de voeten van de Levieten dan staan in het water van de Jordaan, dan spreidt dat water zich herwaarts en derwaarts. En dan kan het volk van Israël dwars door de Jordaan het beloofde land binnengaan voordat ze Jericho gaan innemen. En die ark die wordt gedragen. En ook nu weer. Dan heeft David voor zichzelf onderzocht. En dan is hij gehoorzaam. Dat is van zoveel belang. Dat we ook datgene wat we vandaag mogen doen voor de Heere. Dat we voor onszelf gaan onderzoeken. We mogen de Heere dienen. Dat is de Heere die wil iedereen gebruiken. Iedereen die hier zit, die heeft een haven van de Heer ontvangen. Het zij op de ene of op de andere manier, dat doet er niet toe. Maar de Heere die wil ons allemaal gebruiken. En om daar een paar voorbeelden van te geven, dat is heel eenvoudig. Als het meest recente voorbeeld dat mij voor de ogen komt, is wanneer de Heer Jezus Lazarus opwekt. Dan roept hij hem terwijl hij al 4 dagen in het graf is. En dan zegt hij tegen mensen die daar aanwezig zijn, dat was dicht bij Jeruzalem, rolt de steen weg die voor het graf is. De Heer Jezus gebruikt mensen. De Heer Jezus die had evengoed met een machtswoord die steen kunnen verplaatsen. Maar dat doet hij niet. De Heer Jezus gebruikt mensen. En hij roept Lazarus naar buiten. En dan zegt hij, doe de windsels van hem af. Daarvoor gebruikt hij weer opnieuw mensen. En zo wil hij ook u en mij gebruiken vandaag de dag om dat werk te doen wat we vandaag nog mogen doen als gelovigen. Ieder op zijn plaats. En dan wil ik eindigen met nog iets te vertellen. Soms heb ik het heel moeilijk daarmee. Ik mag nog iedere week 1 dag naar de gevangenis in Brugge. En dat doe ik nog altijd heel graag. Dan hebben we verschillende contacten. Maar met verschillige van die contacten, moet ik jammer genoeg zeggen, is het fout gegaan. Nu wil ik geen feiten van opnoemen. Dat blijft bij mij. Dat mag ik ook niet verder vertellen. Maar één jongen, daar heb ik een bijzonder contact mee. Die heb ik ook in de gevangenis mogen dopen. Dat is Anice. Dat is een zwarte jongen van Kameroen. En die jongen die heeft werkelijk de Heer Jezus aangenomen. Hij is een kind van de Heer God geworden. En dat zie je in die jongen zijn leven. Weet je waarom? Hij kan er gewoonweg niet over zwijgen. Hij kan er niet over zwijgen. En in die afdeling waar hij zit, dat weet iedereen dat Anice christen is. Iedereen. En dat vind ik zo prachtig. Dat vind ik altijd weer zo mooi. Als iemand de Here heeft aangenomen, dan treedt onmiddellijk het werk van de Here in werking. Dat zie je ook trouwens bij Paulus. Als hij in Filippi is. Daar is de purperverkoopster van Thyatira, die komt tot de Here. Ze neemt de Heer Jezus aan. En onmiddellijk is het gevolg van wat ze doet, van wat ze zegt. Kom maar bij mij in huis. Kom maar bij mij wonen. Ik wil jullie dienen. Dat is het gevolg van iemand die de Heer Jezus aangenomen heeft. En ook in die geschiedenis, hier, daar vinden we langs de ene kant een waarschuwing. Dan vinden we een waarschuwing dat het goed is dat we allemaal, maar ook gezamenlijk, het woord van God gaan onderzoeken. En dat we gaan zien wat de wil van de Here is voor gezamenlijk, maar ook persoonlijk. Wat de wil van de Here van God is. En dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk dat we dat voor onszelf gaan onderzoeken. En dan kan de Here zegenen. Dan kan de Here zegenen. Daar wil ik het bij laten voor vanmorgen.